Welkom bij Reimagining Healthcare, een podcastserie over medische innovatie, mede mogelijk gemaakt door Novartis Nederland in samenwerking met Zorgvisie. Vandaag kijken we naar de wereld van het klinisch onderzoek in Nederland. Dat doen we met Bart Scheerder van het UMCG, de Dutch Clinical Research Foundation, en met Rick Hendrik, medisch directeur van Novartis. Het gaat over het belang en de waarde van het klinisch onderzoek, als ook de toekomst en de uitdagingen. Gespreksleider Sterre ten Houten de Lange.
Nou, welkom heren. Ik heb hier twee heren aan tafel. Bart Scheerder en Rick Hendrik. Bart, wil jij als eerste vertellen wie je bent, wat je doet?
Zeker. Ja, ik ben Bart Scheerder. Ik werk bij het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Ik werk daar als business developer. Ik probeer vooral veel publiek-private samenwerkingen vorm te geven. En onderhoud daarvoor ook een groot netwerk aan de kant van bedrijven. Daarnaast ben ik voorzitter van de Nederlandse branchevereniging van contract research organisaties, CRO's. Dat zijn partijen die ondersteunen in het uitvoeren van klinisch onderzoek. En ik ben voorzitter van de Dutch Clinical Research Foundation. En dat is een samenwerking van verschillende stakeholders in het klinisch onderzoeksdomein, om die gezamenlijk zeg maar proberen om Nederland zo goed mogelijk te organiseren voor het uitvoeren van klinisch onderzoek, zodat uiteindelijk onze patiënten zo spoedig mogelijk nieuwe innovatieve behandelingen kunnen krijgen.
Dankjewel. Rick, wil jij vertellen wat je doet?
Ja, zeker. Ik ben Rick Hendrik. Ik werk bij Novartis. Dat doe ik nu zo'n 8,5 jaar. Ik werk op de medische afdeling en mijn rol is medisch directeur. Dus ik ben verantwoordelijk voor alle indicaties die we hebben binnen Novartis en alle medische aspecten daarvan. Ik ben van oorsprong apotheker, dus ik heb eerst een aantal jaar in de apotheek gewerkt voordat ik de overstap maakte naar Novartis. En daar heb ik verschillende rollen gehad en nu zo'n 4 jaar in deze rol.
Oké, ja, we gaan het vandaag hebben over de innovaties, de veranderingen in het klinisch onderzoek. Dus het klinisch onderzoek is, nadat er al heel veel onderzoek gedaan is, is het ready om aan mens te geven? En ik heb begrepen dat er daarna dus drie A4 fases zijn waaruit dat klinisch onderzoek bestaat. Bart, ja. Kun je uitleggen hoe die fasen opgedeeld zijn?
Ja, zeker. Ja, dus na de preklinische fase, dan heb je dus inderdaad het fase 1 onderzoek. Hè. Dus meestal gezonde mensen die het middel krijgen en soms in patiënten, afhankelijk van wat voor middel het is. Daarna gebeurt fase 2 en dat wordt vaak als fase 2a en 2b gezien, hè, waarin we dus de eerste patiënten gaan het middel gaan toedienen en kijken wat de effecten zijn, of het veilig is, of het enige effectiviteit laat zien. En als dat succesvol is, als dat dus inderdaad laat zien wat we hadden gehoopt dat het zou laten zien, dus als het zogenaamde primaire eindpunt wordt bereikt, dan wordt het een fase 3 studie. En fase 3, dat zijn echt de grootschalige studies. Dan moet je denken aan aantallen bijvoorbeeld zeker in aandoeningen waar veel bestaande behandelingen al voor zijn. Echt tienduizenden patiënten soms. En dat wordt ook vaak transatlantisch uitgevoerd. Hè, dus simultaan in de VS en in Europa. En dat fase 3 onderzoek moet eigenlijk leiden tot de zogenaamde goedkeuring. Hè, de marketingautorisatie. Dus dat je een vergunning krijgt om het geneesmiddel op de markt te brengen in Europa. Nou, en dan heb je nog fase 4. En dat is dan echt na de registratie. Dus echt post-marketing is dat. En dat gaat er vooral over hoe presteert het middel in de echte wereld, zeg maar. De real world omgeving en in de echte patiënten.
En klopt het dat die laatste fase eigenlijk nodig is, omdat patiënten in de echte wereld veel gevarieerder zijn dan de patiënten in de studies?
Dat is één deel daarvan. En bovendien zeg maar hebben we in die studiefase hebben we natuurlijk niet oneindig veel patiënten kunnen behandelen met het middel. Dus je weet nooit of er een hele zeldzame bijwerking is die je pas gaat zien als je 1 miljoen patiënten behandeld hebt of zo. He, dat zie je pas in de echte wereld. En daarom is het heel belangrijk dat je ook na het toekennen van een vergunning om het middel op de markt te brengen, ook nog steeds die veiligheid in de gaten blijft houden en de interactie met andere geneesmiddelen die in de studiefase vaak niet goed of niet extreem onderzocht kunnen worden.
En even voor mijn beeld, hoe lang duren die fases? Hoe lang, ja, waar kijken we dan naar?
Ja, dat, nou, dat is wel, het is een beetje een, het duurt allemaal erg lang. Dat is gewoon heel vervelend. Het is gewoon ontzettend veel werk. Er zijn ook veel instanties bij betrokken. Hè? Dus je mag niet zomaar onderzoek doen. Je moet eerst natuurlijk een ethische goedkeuring daarvoor krijgen. En je moet onderzoekscentra vinden waar het uitgevoerd kan worden. Nou, je moet al die fases door. Dus daar zitten echt jaren tijd in. En als je het dan terugbrengt naar van hoeveel per fase. Nou, daar kun je eigenlijk niet zwart-wit wat op zeggen. Maar een fase 1 studie doe je heel vaak in of 1 of 2 centra. En dat kan echt razendsnel. Dan moet je het hebben echt over minder dan een jaar. Moet dat te realiseren zijn. Maar fase 2a, 2b. Nou, dan ben je zo 3-4 jaar al wel verder sowieso. En die fase 3 studie, daar moet vaak ook nog wel, hè, dus nadat alle patiënten gerecruiteerd zijn die meedoen aan die studie, moet je vaak ook best wel lang follow-up blijven geven om te kijken of er niet na bijvoorbeeld 6 of 12 maanden een bepaalde ernstige bijwerking zichtbaar wordt. Dus ja, die studies duren ook jaren.
Ja, en dan komen we eigenlijk bij Rick uit, want de farmaceut die maakt een die ontdekt een middel, of die heeft een ontdekking gedaan. Daar vragen ze een patent op aan. Dan hebben ze 20 jaar om dat, of ze, jullie, 20 jaar om dat terug te verdienen. Maar als ik hier zo een beetje mee zit te schrijven, zit je met alleen het klinisch onderzoek, en dat is dus nog niet het vooronderzoek erbij, al snel op een jaar of 6, 7?
Ja, misschien nog wel langer zelfs. Het is heel erg afhankelijk in welke indicatie je een onderzoek doet, hoe lang die studies duren. Als je bijvoorbeeld kijkt naar migraine, dan zijn ze relatief kort. We kunnen in 24 weken heel veel vertellen over zo'n ziekte. Maar als je kijkt naar MS, dan zijn die studies soms wel 3 jaar. En dan zit nog die extensiefase die Bart net erin noemt, omdat je lange follow-up wil hebben om te kijken naar die veiligheid en ook langdurige effectiviteit. Ja, als je dan de optelsom maakt, dan kan het zomaar 10 jaar duren. En dan is van je patent al 10 jaar verdwenen. Want we vragen heel vroeg het patent al aan. Want zodra je de klinische fase in wil gaan, dan wil je ook zekerheid hebben dat je die exclusiviteit hebt daarna. Want wil het succesvol zijn, ja, dan zijn we wel een commercieel bedrijf. En willen we er geld aan verdienen, zodat we die weer in de nieuwe innovatie kunnen stoppen.
Of aan de aandeelhouders geven.
Gedeelte, ja, nee, zeker. Gedeelte gaat ook naar de aandeelhouders. Dat is zeker waar. Maar die investeren met het risico dat er mogelijk wel niks uitkomt. Want ook in die laatste fase, ja, faalt helaas nog regelmatig een geneesmiddel. En dan is al dat geld er al ingestopt. Dus dat moet je wel ook weer meenemen in het totaalpakket. Want ja, het falen hoort er helaas bij.
Ja, precies. Dus voor de middelen die het redden, zeg maar, heb je meestal zo 10 jaar, ik zeg nou meestal, want het verschilt dus jaren, maar om dat geld terug te verdienen, zou het dan niet handiger zijn om bijvoorbeeld later een patent aan te vragen, of misschien dat je de patenttijd langer laat zijn?
Ja, dat zijn interessante gedachten. We zien een beetje het contra gebeuren in Europa. Er is heel veel discussie, moeten we de patenten niet korter maken? Want dan is er eerder bijvoorbeeld een generiek op de markt, en dan heb je competitie. En dan gaat de prijs omlaag, dat is wat we zien. Maar ja, dan blijft er ook minder tijd over om al die investering terug te verdienen. Dus ja, hoe dat uit gaat pakken, weet ik niet. Ik denk niet dat per se het verlengen van patent de oplossing is voor deze discussie. Ik denk dat we een heleboel tijd kunnen winnen tijdens die klinische fase. Door bijvoorbeeld dingen parallel te doen, door efficiëntieslagen te maken, door te werken met artificial intelligence. Ik denk dat er daar zoveel ruimte nog in zit, dat ik veel liever daarop zou willen inzetten dan een hele ingewikkelde patentdiscussie. En daar ben ik ook geen patentexpert, dus dat helpt ook niet mee. Dus ik zit al snel op het klinische stuk.
Wou je daarop reageren?
Nee, ik vind het is ook een goede reden om dat niet te willen, dat als we de patentduren zouden willen aanpakken bijvoorbeeld, dan weet je, dan daar help je de patiënten van over 20, 30 jaar pas mee. Want het duurt zo verschrikkelijk lang voor dat soort wetgeving aan te passen is. En het fundamentele probleem los je er niet mee op van als er voor risico geld geïnvesteerd moet worden, dan moet dat terugverdiend worden. Of je het patent nou langer of korter maakt, dat doet daar niks aan af. En het creëren van besparingen, zeg maar, in die klinische trialfase, daar is gewoon echt ontzettend veel te winnen. En als we daar met elkaar gewoon de schouders onder zetten, We hebben in het najaar een bijeenkomst georganiseerd met de DCRF rondom het thema van hoe kunnen we dat nou versnellen met elkaar. En daar werd wel door experts gezegd dat er per studie wel tot wel 6 maanden En de opstartfase te besparen valt. Door dingen gewoon sneller en eigenlijk ook gewoon beter professioneler in te richten. Dan kunnen we enorm versnellen. Dus dat scheelt een hele discussie rondom patentwetgeving en zo. En laat ons gewoon werken aan de dingen die echt wel binnen handbereik zijn.
Ja, dat noemde Rick inderdaad ook al. Dingen parallel laten lopen. Efficiëntie en de toepassing van AI. Jij zegt efficiëntie. Hoe moet ik me dat voorstellen? Waar valt wat te winnen?
Nou, even van een heel, heel praktisch voorbeeld. Wij hebben een standaard contract die we voor trials gebruiken in Nederland. En als het standaard contract gebruikt wordt door de sponsor en het onderzoekscentrum, dan weten we voorafgaand eigenlijk precies waar we aan toe zijn en kunnen die dingen relatief snel getekend worden. Omdat niemand hoeft meer naar de teksten te kijken. Het gaat alleen om de invulling van een paar details. Als je dat gebruikt, dan kun je maar zo bij sommige onderzoekscentra zomaar 12 tot 16 weken tijd winnen. Omdat de juridische review, het aantal contracten dat onze juristen moeten reviewen, het is zo'n enorme stapel. Dus als we gewoon die standaard CTA, de Clinical Trial Agreement, gebruiken, dan valt al heel veel te winnen. Maar dan moeten we wel met z'n allen ons daar hard voor maken. Dat betekent dat als bij wijze van spreken één partij teruggeeft dat men toch graag zijn eigen versie wil maken of gebruiken. Ja, dat moeten we gewoon niet meer accepteren. Dat is het omarmen van die standaard CTA, een praktisch voorbeeld, kan echt al een enorme winst opleveren.
Mooi. En Rick, je had het over bepaalde fases parallel laten lopen. Zoals het nu uitgelegd is, vind ik de fases nogal logisch. Dat ze na elkaar vormen. Ja. Hoe kun je dat parallel laten lopen?
Ja, je neemt daar een bepaald risico in. Want je wil natuurlijk bepaalde data hebben dat het veilig en efficiënt is. Maar Bart zei ook al dat je bijvoorbeeld in fase 2 hebt. In fase 2a en in fase 2b. Ja, je zou heel goed kunnen zeggen dat we die parallel gaan laten lopen om tijd te gaan winnen. En je krijgt vaak je eerste resultaten al wel eerder dan dat we daadwerkelijk ook publicaties hebben. En je ziet dat we nu nog heel vaak wachten totdat we het volledige datapakket compleet hebben. Terwijl als je een soort van eerste readout hebt van je studie, en je ziet daar de signalen en die lijken heel positief. Ja, dan zou je als sponsor kunnen zeggen, nou, laten we vast beginnen met bijvoorbeeld de agreements voor die fase 3 op te starten. Laten we alvast de feasibility uitzetten. Dus kijken of we die studie daadwerkelijk in bepaalde landen kunnen doen. Ja, daar wachten we nu mee totdat een fase afgerond is. Ja, ik denk dat we dat, als we dat meer in elkaar schuiven, dat heel veel tijd kan winnen. En wat we ook parallel zouden kunnen doen is meer onderzoek van verschillende compounds, dus verschillende producten, dat we die naast elkaar gaan laten doen. Dus wat ik steeds meer zie is dat we platformstudies doen en dat we niet meer kijken naar één molecuul of één antilichaam, maar dat we er meerdere naast elkaar al gaan zetten. En dat we niet wachten, oké, deze redt het niet en dan gaan we met de volgende verder. Maar dat we er 3 of 4 naast elkaar gaan testen. En op die manier heel veel data vergaren in een hele korte tijd. En eigenlijk ook de kans van succes omhoog halen.
En dan door naar de toepassing van AI. Het is helemaal hot and happening. Hoe gebruiken jullie het?
Ja, op verschillende manieren gebruiken we het. Dan moet je echt denken aan het design van een molecuul. Dus echt het ontdekken van een nieuw stofje dat gaat werken. Dus daar gebruiken we AI voor. Maar we gebruiken het ook om te kijken naar onze protocollen. Dus wij doen zoveel klinische studies en we hebben zoveel data daarvan. Ja, een mens ziet dat niet allemaal, maar de AI herkent een heleboel. Het algoritme erin en waar je kan verbeteren. Dus wat we hebben gedaan is bijvoorbeeld naar een aantal van onze protocollen die laten analyseren door AI. En die ontdekt dan echt inefficiënte stappen. Ja, die kunnen we dan eruit halen en daarmee het protocol verbeteren. Maar wat we ook doen is, helaas hebben we een heleboel trials die ook studies die falen. Bijvoorbeeld binnen Alzheimer. We hebben heel erg ons best gedaan om iets te vinden. Heel veel studies opgezet. Is niet gelukt. Ja, we zijn nu met die artificial intelligence aan het kijken of er niet toch een subgroep is waar het werkt. Of dat we toch iets verkeerds hebben gedaan, een verkeerd aangrijpingspunt hebben gekozen. Ja, en daar kan artificial intelligence ons een enorme stap vooruit helpen.
Interessant zeg. Hey, en ik begreep dat vooral die fase 3 ingewikkeld is of steeds moeilijker wordt. Kun je uitleggen hoe dat zit?
Ja, ik weet niet of het zijn sowieso ingewikkelde studies, hè? Want zoals Bart zei, je gaat echt naar grote populaties dan. En dat behelst gewoon heel veel logistiek en heel veel verschillende landen die moeten samenwerken in zo'n hele grote studie. Dus dat is al ingewikkeld. Wat wij zien veranderen is dat die 10.000 patiënten in die studies, dat zien we eigenlijk niet zo heel vaak meer. Nog wel af en toe in een grote cardiologische studie of een diabetesstudie. Maar die grote groepen zien we niet zo heel vaak meer. Dus we zien het steeds meer richting rare disease-achtige indicaties gaan. Ze worden steeds specifieker omdat we steeds meer leren, steeds meer kunnen. Dat is heel mooi. Maar dat betekent ook dat die fase 3-studie niet per se meer die hele grote studie gaat zijn die we gewend zijn met heel veel data. Dus dat worden steeds kleinere studies met minder patiënten in, dus minder data uiteindelijk, waar we wel dezelfde beslissingen op willen nemen. Ja, en dat is wel een grote verandering en daar worstelen we wel een beetje mee, want uiteindelijk willen we die registratie krijgen op die fase 3-studie. Ja, dat is niet meer met dezelfde data hoeveelheid als dat er was, maar we moeten er toch iets van vinden. Dus er zit er een hogere mate van onzekerheid in. En dat maakt dat ook die fase 4, die real world evidence waar Bart het over had, steeds belangrijker wordt. Want we gaan niet meer alles zien in die fase 3-studie. Dus we moeten doorgaan met die patiënten volgen en kijken hoe het in de dagelijkse praktijk gaat. En dat is wel een grote verandering in het huidige klimaat van de klinische trials die wij zien.
Is dat omdat we zeg maar al zo lang medicijnen maken dat we voor de hele grote groep mensen die veel voorkomende problemen hebben waar medicijnen voor veel mensen werken, die hebben we wel zo'n beetje. De paracetamols en die voor veel mensen grof zeg maar werken. En dat we nu eigenlijk in het onderzoek, farmacologische onderzoek, echt zitten te kijken naar oké, hoe kunnen we nog efficiënter targeten op kleinere groepen?
Ja, het is een combinatie. Ik denk dat we heel erg trots mogen zijn op waar we staan en wat we al kunnen met z'n allen. En daardoor dus ook heel ver zijn. En in sommige indicatiegebieden best wel heel ver zijn gekomen. Een heleboel weten en weten waar we moeten aangrijpen en hoe we dat moeten doen. En de techniek is natuurlijk ontwikkeld. Als je nu ziet wat we met cel- en gentechnologie kunnen. Ja, dat opent enorm veel nieuwe deuren. Maar wel voor wat kleinere indicaties. En daar kunnen we een enorme stap voorwaarts zetten. Maar dat vraagt wel een hele andere visie op klinische trials doen en hoe wij data interpreteren. Dus het is een enorme doorbraak, maar ja, we moeten wel mee bewegen.
Maar is dat celtherapie, is dat eigenlijk nog wel medicijn dan?
Ja, ik denk dat dat een hele goede vraag is. Want we halen daadwerkelijk als voorbeeld T-cellen uit een patiënt. Die kunnen we modificeren en die brengen we dan weer terug. Ja, je kan je afvragen of we dan nog bezig zijn met de medicijn of dat het meer een behandeling is. En de behandeling wordt weer heel anders bekeken. Dus we proberen nu, dat is misschien een andere discussie, een celtherapie als geneesmiddel op de markt te brengen. In het hokje, in het systeem van geneesmiddelen. Ja, je moet je afvragen of dat de weg voorwaarts is. En die discussies zien we nu ook ontstaan.
Wat denk jij ervan, Bart?
Ja, het haakt wel in op een hele interessante discussie, denk ik. Van wij zijn met z'n allen gewoon steeds beter in staat om, hè, zoals jij dat dan daar straks noemde, hè, die grote groepen mensen behandelen, dat een beetje achter de rug is. Maar dat komt denk ik ook omdat we vroeger waarschijnlijk niet goed genoeg konden identificeren wat nou de precieze categorieën van die ziektes waren. En nu kunnen we veel beter die diagnose stellen, veel preciezer eigenlijk. En daarmee ook veel meer nieuwe middelen op de markt krijgen die specifiek voor dat soort middelen een therapie vormen. Ja, dan krijg je een andere dynamiek. En een tweede element, denk ik, dat ook wel interessant is daarin, is dat we op dit moment ook veel meer data genereren over de individuele patiënt. Ja, dus we kunnen bijvoorbeeld, vroeger was een genetisch profiel van iemand een enorme investering in geld. En tegenwoordig is het, als je bijvoorbeeld kijkt naar in de oncologie, daar wordt wat afgetest, zeg maar, om maar te kijken van wat is nou de precieze variant van deze tumor die deze patiënt heeft. En op basis daarvan kunnen we veel beter getarget een bepaalde therapie inzetten. Een enorme pool aan data per patiënt maakt dat we dus ook veel gerichter die studies uit kunnen voeren. Terwijl vroeger, ik zit dan 20 jaar in het vak. En in het begin, we verzamelden nog op papieren formulieren. En als je dat nu kijkt, zeg maar, de imaging en ook de genetische data per patiënt is gewoon enorme hoeveelheden. En daar kunnen we daar moeten we echt het onderste uit de kan gaan halen. En nou, dat haakt misschien ook weer in op die wat doe je met AI. Hè? Maar daar gaat AI ons heel duidelijk kunnen ondersteunen.
Ik hoor ook veel over personalized medicine. Dus die echt specifiek voor een bepaalde patiënt gemaakt worden. Ik kan me voorstellen dat je daar inderdaad niet zo 10.000 patiënten voor vindt. Is die 10.000 een vereiste voor de fase 3? Of moet je een bepaalde statistische waarde eruit halen? Hoe zit dat?
Nee, die 10.000 is niet per se een vereiste. Dus we kijken heel erg maar naar het indicatiegebied. Waar is het middel voor? Maar je wil wel statistisch significant zijn. Dus je wil wel kunnen vergelijken. En daar zien we ook wel ontwikkelingen. We zien steeds meer, met name binnen de oncologie, dat we single-arm studies doen. Omdat vergelijking met placebo, hoe ethisch is dat als je een oncologische aandoening hebt? En dat is ook al een beetje waar Bart in het begin op doelde. Ja, in die fase 1 doe je binnen bepaalde oncologische indicaties geen testen meer met vrijwilligers. Daar wil je al patiënten helpen. Dus daar zie je ontwikkelingen. En hoe meer we weten van die patiënt, hoe meer we weten over het genetisch profiel, hoe meer we weten over biomarkers, hoe beter we weten hoe we kunnen inzetten, hoe specifieker je geneesmiddel gaat zijn. Ja, dan ga je geen grote groepen patiënten meer behandelen. Want we weten eigenlijk al dat bij een bepaalde mutatie alleen bij die patiënten gaat dit geneesmiddel werken. Ja, en dat zijn dus niet meer de grote groepen die we hadden. Dus dat verandert zeker.
Wat we nog niet besproken hebben, maar wat we nu steeds meer, zeker in de oncologie zien gebeuren, hè, is de brede moleculaire diagnostiek. En dat gaat ook over de meer targeted medicine te doen. En wat je daar gaat doen is eigenlijk voor iedere patiënt of eigenlijk voor iedere tumor, ga je kijken in een heel breed spectrum van wat is het precieze genetisch profiel bijvoorbeeld van deze tumor? Wat zijn de verwachte veranderingen die daar gaan plaatsvinden? Om op basis daarvan en met een hele hoop relevante kennis de juiste therapieën te gaan voorschrijven. Nou, dat is geen bulkwerk. Hè? Dat is echt iets wat dat vergt expertise, dat vergt specialisatie, dat vergt ook bepaald volume. Hè? Dat betekent dat je dat meer centraal moet gaan doen met elkaar. Maar als je dat goed kunt organiseren, en dan kun je voor de patiënt wel heel veel betekenen. Namelijk, het moment dat die patiënt daar komt, je veel gerichter een therapie gaat voorschrijven die ook werkt. Terwijl in het verleden, op basis van onvoldoende informatie, er nog wel therapieën voorgeschreven werden die heel waarschijnlijk zouden werken, maar toch soms dan weer niet werken. En als een geneesmiddel geen positieve werking heeft, ja, het heeft wel bijwerkingen, dus dan help je de patiënt niet. Dus dat is denk ik wel iets wat ook een enorme drive in de toekomst kan geven om patiënten veel gerichter te helpen.
Ja, en ik vind dat een heel mooi haakje, Bart. Wat wij ook zien veranderen en waar we in Nederland denk ik op moeten letten is, we zijn heel kritisch op de data die we hebben. Dat is super mooi en denk ik ook heel belangrijk. Want uiteindelijk moet het de patiënt helpen en wil je niet alleen maar bijwerkingen creëren, maar moet het daadwerkelijk effect zijn. Maar we zijn wel een beetje voorloper binnen Europa. We doen het net iets anders. Dus waar wij zien dat we EMA-vergoeding krijgen, dan gaan we met name binnen de oncologie nu zeggen, ja, we hebben nog een set criteria waar we eigenlijk aan moeten voldoen in Nederland. En als je daar niet aan voldoet, dan komt het product niet op de markt. Ja, dat is wel een zorgelijke ontwikkeling, want patiënten in Duitsland en België hebben straks wel toegang tot geneesmiddelen die we in Nederland niet hebben. En ik denk dat het goed is om kritisch te zijn en dat we de juiste data moeten vangen. Maar we moeten niet uit de maat gaan lopen met Europa. Want als je het vanuit het klinische onderzoekperspectief bekijkt, ja, dan heb ik straks bijvoorbeeld een comparator niet op de markt. Dat betekent dat ik de studie niet in Nederland kan gaan doen. En dus ook de patiënt geen vroege toegang heeft tot geneesmiddelen. Ja, dat is wel zorgelijk. Ik denk dat we goed moeten kijken naar de data, kritisch moeten zijn op de data, maar ook heel vroeg in gesprek moeten gaan. Van als wij nou niet in onze klinische studies de juiste data vangen, hoe kunnen we dan wel zorgen dat we die criteria behalen in Nederland, zodat iedereen het vertrouwen heeft dat we het beste doen voor de patiënt. En daar moeten we echt samen optrekken. En dat is wel mijn uitnodiging ook naar de artsen en het zorgsysteem. Laten we nou samen dan al vanaf fase 2 gaan bepalen wat hebben we nodig, zodat we daaraan gaan voldoen met z'n allen, zodat de patiënt uiteindelijk toegang heeft. En we moeten die keuze bij de arts en de patiënt laten. Die weten het beste wat goed is voor de patiënt. Maar het moet wel beschikbaar blijven. En als we al zeg maar voor de voordeur zeggen, het komt niet op de markt, ja, dan gaat me wel achterlopen. Zowel op klinische studie, maar ook voor toegang voor de patiënt. En dat zou heel jammer zijn.
Maar waar zijn ze dan zo kritisch over? Is het de mate van werkbaar, hoe effectief het middel is? Of?
Ja, we zijn kritisch op de criteria van effectiviteit. Met name het voorbeeld is nu met name binnen de Pascal-criteria, waar we strenger zijn dan eigenlijk wat de EMA van ons verwacht. Ja, en we zijn multinational, we zitten in meerdere landen. Dus wij maken onze studies om registratie te krijgen bij de EMA. En ik krijg het als Nederland niet voor elkaar om die criteria zeg maar, in een wereldwijde studie te krijgen. Maar ik vind het wel van belang dat de patiënt toegang heeft. Dus als we al zien vanaf fase 2 het datapakket wat er nu niet ligt, is niet voldoende om toegang te krijgen. Ja, laten we dan nadenken hoe we wel het datapakket en pakket bij elkaar krijgen. Zodat we die patiënt in ieder geval de optie heeft. En uiteindelijk gaat het om het selecteren van de juiste patiënt. Dus ik ben helemaal niet tegen dat we kritisch zijn op de data. Dat moeten we met z'n allen heel goed en juist zijn. Dus je wil meer effectiviteit en bijwerkingen. Maar laten we niet al de voordeur dicht doen. Want dan kunnen we niemand helpen. Dus we moeten eerder daar samen over gaan nadenken hoe we dan die real world evidence gaan verzamelen, zodat we er alsnog samen komen.
Hey, en Bart, jij vertelde me in het voorgesprek ook dat het doen van onderzoek, het meedoen aan onderzoek, de zorg ook al vooruit helpt.
Ja, dat vond ik een hele mooie observatie die tijdens dat najaars-event waar ik eerder ook aan refereerde naar voren kwam. Mijn collega DCRF-bestuurder Saskia de Wild die gaf een presentatie over het nut en noodzaak van klinisch onderzoek. En we hebben het uiteraard nodig om nieuwe innovatieve behandelingen goed te testen en uiteindelijk ook op de markt te krijgen. Maar onderzoekscentra of ziekenhuizen waar onderzoek uitgevoerd wordt, blijkt ook uit studies, maakt dat de kwaliteit van zorg in zo'n ziekenhuis ook positief beïnvloed wordt. Omdat mensen bijvoorbeeld veel gestructureerder gaan werken, veel meer gerichte protocollen gaan volgen. En omdat ze heel vaak ook in internationale samenwerkingsverbanden samenwerken. Dus je krijgt influx vanuit allerlei verschillende hoeken. En je werkt met experts samen die op dat betreffende vakgebied gewoon gerenommeerd zijn. Dus die factoren, ja, die leiden tot betere zorg. En dat is, ik kan helaas de referentie niet meegeven, want die heb ik niet in mijn herinnering. Maar dat is gewoon evidence-based. Dus het doen van onderzoek is echt goed voor de kwaliteit van de zorg.
Ja, en dan krijgen we deze twee opmerkingen samen. Want ik denk, ja, hoe erg is het als Nederland niet meedoet met het ontwikkelen van een medicijn waarvan wij zeggen het heeft te lage effectiviteit of er zijn bepaalde dingen niet onderzocht die wij wel onderzocht willen hebben. Dan wordt het in Duitsland ontwikkeld en dan kunnen we het daarna misschien eens bekijken of we het willen hebben. Maar dan missen we dus ook die klinische, dat je efficiënter gaat werken, volgens protocollen gaat werken en dus betere zorg aan het leveren bent doordat je dat klinische onderzoek aan het doen bent.
Ja, ik denk dat je zelfs dubbel de boot mist. Want ja, je mist dus de boot van die kwaliteitsverbetering die je in de zorg zelf kunt laten plaatsvinden. Maar je moet ook niet onderschatten dat zeker de wat meer gerichte therapieën waar we het eerder over hadden, daar moet je ook ervaring mee opdoen als zorgsysteem. Daar moet je ook met elkaar leren hoe die toe te dienen zijn. Dus als je pas in een veel latere fase toegang daartoe krijgt, dan loop je echt langer achter. Dus het is niet een kwestie van, komt dat doosje met pillen beschikbaar in Nederland. Nee, je moet ook leren welke patiënten er het meest baat bij hebben, hoe zich dat in de Nederlandse context van onze zorg verhoudt. Het is niet zo dat ieder land in Europa exact dezelfde zorg verleent. Dus ook dat is een factor die daarin meespeelt.
Wil je er nog wat aan toevoegen?
Ja, ben ik het heel erg mee eens. Wat misschien het mooie is om toe te voegen, en ik weet zeker dat Bart dat met me eens is, dat we wel heel trots mogen zijn op hoe het nu de status is in Nederland. Hè. We doen heel veel klinische studies, de logistiek is heel goed, de kwaliteit is extreem goed. We hebben medical experts die internationaal de toppers zijn. Ja, dat staat heel goed. Dus we hebben heel veel te verliezen als we dit niet op dit niveau, maar er zijn ook heel veel kansen om het uit te bouwen. En ik denk dat daar iets meer samenwerking, iets meer afstemming tussen de sponsorkant en de academie ons zoveel kan brengen. Dus laten we daar vooral hard aan werken met z'n allen.
Nou, dat is een hele mooie positieve einde. Dat we trots mogen zijn op de klinische studies die we al doen in Nederland, de klinische studiecultuur. Hartelijk bedankt en tot de volgende.
Graag gedaan.
Ja, dankjewel.